In Richteren 17 zijn wij zo ongeveer terecht bij vers 5. Dat is nadat wij gezien hebben dat van die 1100 dan wel de 200 zilverlingen zo'n beeld gesneden dan wel gegoten is. Beide dus, hè, blijkbaar. En dat beeld was in het huis van Micha, precies zoals moeder zich dat kennelijk lang geleden al gepland had, maar onderweg was de 11 dan wel de 2 zoek geraakt. En zoals gezegd, of het nou 1100 is of 200, dat maakt helemaal geen verschil. Behalve natuurlijk, wanneer we gewend zijn met geld te rekenen, zeggen we, waar zijn die 900 zilverlingen gebleven? Maar zoals gezegd, dat moet u zich niet afvragen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er gewoon om. De 1100 was bestemd voor het beeld. En inderdaad werd van de 200 het beeld gemaakt. De 11 wordt gewoon vervangen door de 2. Omdat dat wat betekenis betreft hier in elk geval hetzelfde is. Zoek je de betekenis van de 11, dan kom je namelijk terecht bij Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. Zoek je echter de betekenis van de 2, dan kom je ook terecht bij Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. Uitgebreid. Het maakt dus geen verschil voor de typologische betekenis. En daar gaat het om. Goed, er wordt dus een beeld gemaakt, dat is er dan. En dat was in het huis van Micha. En daar begint het mee, want nadat dat beeld er is, een beeld wat eigenlijk gewoon een uitbeelding is van Christus, de opgewekte, hè? Nadat het beeld er is, komt er nog meer aan te pas, namelijk in vers 5. Want er staat, en de man Micha had een godshuis. Een huis gods. Godshuis, een huis gods. Wat is dat? Godshuis. Dat zijt gij, zegt Paulus. Het huis gods, welke gij zijt. Namelijk, het is inderdaad een beeld van de gemeente, het huis gods. Een tempel dus, hè? Bethel. Leuke stad, hè? Bij Micha wordt het beeld opgericht in zijn godshuis. En bij Jacob wordt de steen opgericht in wat hij zijn godshuis noemt vanaf dat moment. Bethel namelijk. Het is precies hetzelfde, hè? Een beeld van de opstanding, dus feitelijk. Nou, de man Micha had een godshuis en hij maakte een efod en terefiem en vulde de hand van een uit zijn zonen dat hij hem tot priester waren. Met andere woorden, er wordt een hele godsdienst eigenlijk, een religie ingesteld. Overigens een dienst aan Jehovah, want daar ging het over. Die naam werd ook in de voorgaande verse uitgebreid genoemd. En wij verbazen ons dan hooguit, omdat we zeggen dat is heel wat anders dan wat in de wet stond enzovoorts. Maar dat klopt natuurlijk ook, want we horen nu al lang via al die aanwijzingen, het zijn de talloze natuurlijk, langzamerhand, behoren wij te weten waar het over gaat. En dan beseffen wij dat de dienst aan de Heer in onze tegenwoordige bedeling dan ook inderdaad heel wat anders is dan wat er letterlijk in de wet staat. Het is niet hetzelfde als het leven onder de wet. En daar gaat het maar om. Nou, dan staat er, hij had een godshuis, huis gods, en hij maakte een efod en terefim. En verder vulde hij de hand van een uit zijn zonen dat hij hem tot priester waren. Hij stelde dus een zoon tot priester aan. Maar eerst even deze voorwerpen die gemaakt worden. Het eerste was dus dit gesneden of gegoten beeld. Hetgeen natuurlijk een beeld is van de opgewekte Christus. Waarna vervolgens sprake is van het maken van een efod. En nou ruiken wij meteen dat er weer wat bijzonders aan de hand is. Want een efod, dat kan natuurlijk nooit. Efod is geen Nederlands woord. Het is gewoon het Hebreeuwse woord waarvan men de betekenis niet weet of waarvoor geen Nederlands woord gevonden kon worden. En toen heeft men het Hebreeuwse woord maar getranslitereerd, heet zoiets. Kortom, men heeft Nederlandse letters ingevuld voor de Hebreeuwse en dan staat er dus gewoon het Hebreeuwse woord in Nederlandse letters. Net als met seraf. En genadig nou erover nadenkt. Seraf is een slang. De verhoogde slang is een seraf. Het woord is gewoon blijven staan, seraf. Men weet niet wat het is. Nee, men weet niet wat het is, daarom laat men het maar staan. Maar weet u wat het is? Ja, dat is ook goed, ja. Dat is Christus, maar die kent men niet. De verborgen Christus. En net als het woord gerub, want dat is net zo goed Hebreeuws, maar even laten staan, men weet er geen Nederlands woord voor, maar wat is een gerub? Precies hetzelfde als een seraf overigens. Maar het is Christus, de verheerlijkte, maar verborgen Christus, zittend aan de rechterhand Gods. De seraf is de verhoogde slang, dat is echt waar hoor. In nummer wordt dat woord gebruikt, seraf, voor die slang die Mozes in de woestijn verhoogde. Het is een beeld van de verheerlijkte Christus. En de gerubs hebben precies dezelfde betekenis, dus vallen ook onder dezelfde omschrijving eigenlijk. En een gerub is net zo goed een uitbeelding van de opgemeten Christus zittend aan de rechterhand Gods als de eerstgeborene. Nou stop ik even, want er vertelde me van de week iemand wat. Dat schiet me nou te binnen. Het woord gerub, ik heb dat het afgelopen jaar verscheidene malen uitgelegd, dus ik doe het nou even heel vlug. Gerub, dat Hebreeuwse woord, weet men niet wat het betekent, maar dat komt omdat het een anagram is. En dat is een taalkundig verschijnsel, een anagram. Dat betekent namelijk dat de letters van het woord door elkaar geraakt zijn. Niet om er een puzzel van te maken, maar in de taal gebeurt dat nou eenmaal. Dat letters door elkaar raken. En de letters raken door elkaar, maar het woord verandert niet van betekenis. Wij kennen dat, die woorden willen we zo gauw nooit binnen schieten. In het Nederlands is het bekendste voorbeeld van anagram, is de woorden delen, één deel, twee delen, of leden. En of je nou twee leden hebt of twee delen, dat is volstrekt hetzelfde. Het zijn ook dezelfde letters, ze staan in een andere volgorde, maar de betekenis blijft volkomen gelijk. Nou, dat is een voorbeeld van een anagram. Een ander voorbeeld is dat van de webs en de wesp, maar ik geloof niet dat dat helemaal klopt. Maar dan maar even later naar buiten beschouwen. Maar de gedachte is deze, dat een gerub, dat zijn dezelfde letters als het woord begoer of begoor, namelijk de eerstgeborene. Het is het woord voor het eerstgeboorterecht. Alleen de letters staan anders. Maar het houdt dus de betekenis. Te meer, daar meer dan in enige andere taal, in het Hebreeuws, de betekenis van een woord afhankelijk is van de letters waaruit het is samengesteld. Dat gaat niet 100% op hoor. Want de betekenis van een woord hangt toch niet aan de letters, maar hangt aan het gebruik van het woord. Dat is het belangrijkste. Maar daarna is het in het Hebreeuws wel degelijk zo dat de betekenis van het woord in tweede instantie voor een groot deel bepaald wordt door de letters waaruit het is samengesteld. En de volgorde van de letters, dat is het volgende verhaal. Maakt in principe niks uit. Later kan het wat uitmaken, maar niet zoveel. Hè? Nou goed, het gaat er dus om. Een gerub is hetzelfde als begor, namelijk een eerstgeborene. Het hangt ook samen met baruch. Hetzelfde woord, maar hetzelfde letters. Baruch, namelijk, dat staat voor zegenen. Want de eerstgeborene is degene die extra gezegend wordt. Ook met knielen. Want als je niet op de knieën gaat, word je nooit een eerstgeborene. Dan word je niet gezegend. Hetzelfde woord. Ik weet niet welke volgorde letters dan staan. Ik doe het nou ook maar uit mijn hoofd. En ik ben er niet zo'n kei in. En verder kom ik er nou weer op omdat iemand mij van de week zei. Dat zijn ook precies de letters die gebruikt worden voor de rijder. De ruiter namelijk op het paard. Bij Dan in Genesis 49. Dat wil zeggen, de rijder viel van het paard achterover. En dan meen ik, als ik het helemaal goed onthouden heb, dat daar inderdaad het woord voor de eerstgeborene achterstevoren staat. En dan wordt het vertaald met de rijder. Zo was het, hè? Ja, de letters staan precies in de andere volgorde dus. Maar de rijder valt van het paard. En dan denken wij maar gemakshalve, dan valt hij van het paard. Dan ligt hij achterstevoren. En dan blijkt hij de eerstgeborene te zijn, of zoiets. Dat is ongeveer de gedachte, hè? Maar het leuke is nu, en dan kom ik terug tot het oorspronkelijke verhaal. Het leuke is nu, wij kennen nogal wat Hebreeuwse woorden die zo overgezet zijn naar het Nederlands. Maar bij nader inzien blijken die Hebreeuwse woorden waarvan men dan de betekenis blijkbaar niet kent. Die Hebreeuwse woorden blijken allemaal van toepassing te zijn op Christus in onze bedeling die zich verbergt. En het geldt voor de seraf, het geldt voor gerub en het geldt ook voor efod. Dat geldt zelfs voor het woord engel. Want dat is een Grieks woord, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Dat is een Grieks woord, dat zou ik blijven staan. Men weet niet goed wat het is, men laat het dus maar staan. Maar het is Christus. De boodschapper Gods, het woord Gods, de boodschapper Gods, maar in de hemel. Dat noemen wij een engel. Nou goed, daar hebben we het gisteren ook al even over gehad, dus laat me weer zitten. Goed, nou is de volgende vraag, wat is een efod? En dat zijn verschillende verklaringen over mogelijk over het begrip even. Want ik moet het snel doen, want ik kijk weer naar enige mensen die de Bijbelstudies in Bols wat gevolgd hebben. En die heb ik daar een hele avond mee bezig gehouden. Dus dat zullen we nu proberen te vermijden. Maar in de eerste plaats, een efod is een overtreksel. Zo wordt het ook vertaald in onze Bijbel. Het is namelijk een kledingstuk. Een kledingstuk wat over alle andere kleding heen gaat. Het is eigenaardig dat de mode in de Bijbel een beetje overeenkomt met de mode van tegenwoordig. Het wijdste kledingstuk trekt men het eerst aan. En het krapst zittende kledingstuk trekt men het laatst aan. En elk volgend kledingstuk wat men over het vorige aantrekt is weer kleiner. Zodat dat op het eerste aantrekt komt er helemaal onderuit. Rijdt het op de grond. En zodat u ziet dat de tegenwoordige mode nogal met die van de hoge priester met name overeenkomt. Want die trok eerst een rok aan, die reikte kennelijk tot op de grond. Dan kwam er een mantel overheen, die was wat korter. Die reikte niet tot op de grond. Daarom konden er nog belletjes en granaatappelen onderaan hangen. Ja. En daar overheen ging de efod. En een efod is een overtreksel, zo wordt het woord ook vertaald. Dus dat schijnt min of meer de betekenis te zijn bij gelegenheid. Maar het is een kledingstuk wat inderdaad zelden gedragen wordt, niet door gewone mensen. Omdat het een uitbeelding is van iemands positie. Daarom trekt hij het er overheen aan. Om te laten zien welke positie hij inneemt. En dat is dan de positie van de priester. Want de efod komen wij in de Bijbel inderdaad tegen als het kledingstuk, het bovenste kledingstuk van de hoge priester. Er komt nog iets overheen, maar dat kun je nauwelijks meer een kledingstuk noemen. Dat is namelijk de borstlap. Die zit aan die efod vast. Dat is één geheel. Het derde kledingstuk is dus de efod en het vierde is de borstlap. En het derde en vierde zitten aan elkaar vast. Want dat is altijd zo met een derde en een vierde. Goed, nou, dat heb je weer wat om na te zoeken. Dan gaan we weer verder. Efod is een overtreksel, want zo is het vertaald in Jesaja 30. Ik zoek het toch even op. In Jesaja 30. Vers 22. Waar gezegd wordt. Vers 22. En gij lieden zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden en het overtreksel uw gouden gegoten beelden. Het overtreksel, maar dat woord overtreksel is hier de vertaling van het woord efod, want hier heeft men het woord efod voor de gelegenheid vertaald. Dat gebeurt meestal niet, maar hier wel. En het is dus inderdaad het overtreksel, dat blijkt namelijk uit de parallel met het deksel uw zilveren gesneden beelden, in die voorgaande zin. Dat zijn twee zinnen, hè? Het deksel of de bedekking uw zilveren gesneden beelden en het overtreksel of de efod uw gouden gegoten beelden. Het zal duidelijk zijn dat het woord dan inderdaad de betekenis heeft van een overtreksel. Het is trouwens uit de oudheid ook bekend, hoor, dat zo'n efod een kleed is, een kledingstuk is wat over al het andere heen gaat. Dus in het Engels zou het dan een overal heten. Maar ja, wij denken dan aan wat anders, hè? Maar dat is het wel, iets wat over het andere heen gaat. Maar het eigenaardig is, het gaat over iets heen, maar tegelijkertijd staat het voor heerlijkheid. Dat is hier ook zo trouwens in Jesaja 30, want het overtreksel uw gouden beelden is uiteraard van goud. Het overtreksel van uw gouden beelden is goud. Het deksel van uw zilveren beelden is uiteraard zilver. Dat begrijp je toch, hè? En als in de Bijbel sprake is van een efod, voor het eerst in de Bijbel, dan zijn we terecht in Exodus 25. En daar staat ook waar de efod van gemaakt moet worden, namelijk van goud. Maar omdat het zo lastig is om je in een gouden kledingstuk, een gouden mantel of overdeksel te kleden, hoe kom je erin, hè? Vooral het strak moet zitten, want het moet strak zitten. Men noemt het foedraalachtig. Een foedraalachtig kledingstuk staat er dan in de encyclopedie of zoiets, hè? Nou, een gouden foedraal lijkt me moeilijk om het aan te trekken. Dus het is van goud en linnen. En dat is dus de oplossing van het probleem. Het is van linnen gemaakt. Dat is de basis eigenlijk. En daarna bewerkt of geborduurd of samengeweven met. Want het kan natuurlijk ook nog gouddraad. En daar komt het op neer. Maar zeg nog niet, het was van linnen met wat goud eraan. Nee, het was van goud. Want dat staat er ook. Dus het is een gouden efod. En dan denken wij er linnen bij. Maar het maakt weinig verschil voor de typologische betekenis. Want goud is een beeld van eeuwigheid en dus van opstanding. En linnen is een beeld van opstanding. Heel goed. Want wol is een beeld van de natuurlijke mens, de oude schepping. De wol verdwijnt dan ook. En wol is eigenlijk gewoon haar in het Hebreeuws. Daarom verdwijnt het haar ook. Nee, er voelt toch niemand zich aangesproken. Oh nee, Fred is er niet. Nou goed, laat maar. Ik bedoelde gewoon, daarom verdwijnt het haar ook van Simpson. Dat is de gedachte. En niet te vergeten, de wol van het schaap. Dat geschoren wordt en daarbij stom is voor zijn scheerders. Enzovoort, wol verdwijnt dus. Priesters was het ook verboden om wol te dragen. Als kledingstuk. Want priester word je wegens de kracht des onvergankelijke levens eigenlijk. En dan hoor je dus niet in wol te lopen, want dat is een beeld van het vergankelijke leven. Dus dat kan niet. Dus in plaats van wol komt dan linnen, want linnen is een beeld van opstandingsleven. En van opstandingslichaam en van heerlijkheid en van eeuwigheid enzovoorts. En toen de Heer een illustratie gaf van zijn priesterlijke werk, toen stond hij op van de maaltijd. En de maaltijd zelf is al een beeld van leven. En opstaan is ook een beeld van leven. Ik heb het over Johannes 13. En hij legde dus zijn klederen af, dat is een beeld van de dood, en omvatte zich met een linnen doek. Een beeld van opstanding dus. En wat deed hij daarmee? Daar begon zijn reinigende taak. Het reinigen van de voeten der discipelen. Dat is zijn hoge priesterlijke taak. Ja. Zie? Nou, dus priesters gekleed in linnen. En uiteindelijk, de hoge priester droeg deze efod van goud. Met linnen, want anders is het technisch niet mogelijk natuurlijk. Met een gouden efod. Als uitbeelding, let op uit, want dat wil zeggen buiten en dus overheen. Als uitbeelding van, naar buiten toe van zijn hogepriesterlijke functie. De efod stelt dus hoge priesterschap, of priesterschap in het algemeen, maar stelt dus hoge priesterschap voor. Dus je moet eigenlijk zeggen, de efod is priesterschap. Het is symbolisch kledingstuk. Het is juist niet tegen de kou of zoiets hoor. Dan zal ik even kijken waar, of ik het vinden kan. Ik noemde Exodus 25, dacht ik, maar daar staat er misschien niet. En daarna komen we de tweede keer de efod tegen in Exodus 28, vers 4. De eerste keer in Exodus 25, vers 7. De tweede keer in Exodus 28... Vers 4. En daar staat, ze zullen maken een borstlap en een efod en een mantel. En daar staat het nog niet bij. En dan vers 6. De derde keer dat de efod genoemd wordt. En zullen de efod maken van goud. Nou, daar gaat het maar om. Waarna vervolgens kleuren genoemd worden. Dat is leuk, hè? Want ja, het lezen is soms niet eenvoudig. Maar van goud, goud is niet een kleur, maar goud is een stof. Maar, en dan staat er hemelsblauw, dat is een kleur. Zie, dat is niet hetzelfde in het rijtje, hè? Staat op lage niveau, dat is een kleur. En purper, dat is een kleur. En scharlaken is een kleur of kleurstof. Maar het gaat om de kleur, niet om de stof. En dan, en fijn getwind linnen. Maar van linnen moet gezegd worden dat het de betekenis heeft van blank. Het woord linnen heeft de betekenis van blanco. Niet, ik mag niet zeggen wit, hoewel het ongeveer hetzelfde is. Wit is namelijk een ander woord. Wit is, dat is Laban. Dat is wit. Laban, Leban of Levan, of hoe dat maar heet. Verwant aan wie er ook. Levona, namelijk ook wit. Hè? Maar dit woord linnen heeft ook de betekenis van blank. En in het Nederlands betekent blank ook ongeveer wit. En zo is het ook. Linnen staat voor wit. Zodat eigenlijk die andere vier aanduidingen, hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getwind linnen, alle vier aanduidingen zijn van kleuren die aanwezig zijn. Maar het zijn de bekende kleuren uit de tabernakel. Hemelsblauw, purper, scharlaken en wit linnen. Een jaar geleden heb ik het hier dus allemaal ook staan te vertellen. Maar de efod was blauw, was goud. Daar gaat het om. Gouden efod. Met twee samenvoegende schouderbanden aan zijn beide zijden, waarmee hij samengevoegd zal worden, zodat je weer tot de conclusie komt dat de efod toch iets heeft te maken met twee stukken die aan elkaar gebonden worden, aan elkaar verbonden worden met schouderbanden. Heb u dat? Twee die tot één worden. Met twee schouderbanden over de twee schouders. Goed, hè? Ja, het zijn echt twee delen, hoor. Een voorpand en een achterkant, of pand. Letter maakt ook geen verschil deze keer, hè. Een voorkant en een achterkant en met elkaar verbonden door twee banden. Die twee worden tot één. En daar hebben we helemaal het begrip van verzoening, tot eenmaking enzovoort. En ook het begrip van de roeping van de gemeente door de hoge priester, de echte hoge priester, die naar de ordening van Melchizedek, die inderdaad ook twee tot één maakt, want de echte hoge priester is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ook koning is naar de ordening van Melchizedek. Er zijn ook de twee tot één geworden. Heb je dat? Goed, nou, de rest de andere keer. Dus een gouden efod. En dat goud duidt natuurlijk ook op heerlijkheid naar buiten toe. Het is ook de bedoeling dat het gezien wordt. Kleuren hebben trouwens ook die betekenis. En dat komt omdat het woord efod afgeleid is van af. Het Hebreeuwse woord af. Het is ook een meisjesnaam, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar het Hebreeuwse woord af, wat vertaald wordt met ook, komma. Of, heel mooi woord, bovendien. Hoe vindt u dat? Efod wordt vertaald met overtreksel, maar hoe vindt u de uitdrukking bovendien? Dat is een overtreksel. Bovendien, letterlijk, maak er maar twee woorden van. Bovendien, daaroverheen betekent dat. Dus de uitgebreide betekenis van ook. Dus af betekent ook, of meer uitgebreid, bovendien, als er meer nadruk op moet liggen. Of te meer, dat betekent er komt nog meer, te meer. Mooie taal hebben we eigenlijk, hè, Nederlands, hè. Goed. Dus ook bovendien te meer, daarom is het een extra kledingstuk. Niet iedereen heeft zo'n ding, maar de hoge priester wel. Want die is meer dan anders, dan een ander. Die is namelijk niet alleen maar mens, maar die is ook bovendien priester. Want de priester of hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God, zodat hij hoger staat dan de mensen, want hij vertegenwoordigt degene die onder hem staan. Nou, dat wordt in het efod uitgebeeld. De efod is dus eigenlijk de priester. En op een lager niveau zeg je dan, ieder die de efod draagt, is priester. En zo wordt het in de Bijbel ook gebruikt, hoor. Want in de Bijbel wordt gesproken over zoveel man die de efod droegen. En dat betekent zoveel mannen die priester waren. Ja. Want de efod staat voor het priesterschap. Nou goed, het betekent dus ook of bovendien te meer. En het leuke is, dat zal sommigen aanspreken, vooral de Joden denk ik dan wel eens, dat hetzelfde woord af ook vertaald wordt met neus. Die heb je dus bovendien. Te meer. Dus, nee, dat betekent inderdaad dat het neus een uitsteeksel is. Een soort van overtreksel. Iets wat je extra hebt was eigenlijk niet nodig, maar het zit er wel aan. En bij sommigen wat meer nadrukkelijk dan bij anderen. Nee, is niet bij iedereen hetzelfde. Het is gewoon een kwestie van een gok, hè? Ja, nee. Nou ja. Nee, dat is weer hetzelfde als een Griek en die steekt ook uit. Nou, dan gaat hij weer. Maar inderdaad, het gaat erom dat het uitsteekt. De neus, nou, dat moet je opletten. De neus, die steekt uit. Maar het is de neus waardoor wij ademen en waardoor wij snuiven. Het is de neus officieel waardoor ook het leven, vooral het onzienlijke leven, geestelijk leven, tot ons komt. Door de mond komt ook leven, maar het hoeft niet alleen het onzienlijk te zijn, het kan ook zienlijk leven zijn, gewoon de maaltijd enzovoorts. Hè? Maar de neus staat meer speciaal voor geestelijk leven, dus eigenlijk voor opstandingsleven. Het is ook hoger, niet alleen van het verder uitsteken dan de mond, hè? Maar ook in de zin van het is hoger aan het lichaam nog. Dus die neus spreekt over het leven wat men heeft boven het natuurlijke leven. Vandaar dat het hetzelfde woord is als het woord voor ook en te meer en bovendien. Hè? Dat is een neus. Het is leven wat men heeft ook en bovendien en te meer. En volg dan maar eens het begrip neus in de Bijbel. Dan zul je zien dat het inderdaad die betekenis heeft. Het heeft de betekenis van de kracht van onzienlijk leven. En wat het gaat om kracht, wordt datzelfde woord neus dan ook vertaald met toorn. Kracht. Toorn. En dan heb je daarvan afgeleid ook het snuiven. Hè? Er staat dat Gods gesnuif komt, dan wordt het vertaald met Gods toorn komt. En het had ook vertaald kunnen worden met Gods neus komt. Maar dat begrijpt niemand het meer. Maar het is wel zo. Hè? Zo gaat dat. En omdat de neus het belangrijkste deel is van iemands aangezicht. Faci dan wel ponem. Wordt het woord neus ook of af ook vertaald gewoon met aangezicht. Want daaraan herkent men iemand het eerst, is de gedachte aan zijn neus. Wij tellen ook neuzen in het Nederlands. Nou even het Nederlands, hè, om deze gedachte te onderbouwen. Wij tellen neuzen, maar we tellen de hele mens. En bovendien wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Dus een neus is een aangezicht en een aangezicht is dus de hele mens. Zodat er niks zo representatief is voor een mens als zijn neus. En ik zei al, een Jood hoef je dat dus eigenlijk ook niet uit te leggen. En dan te bedenken dat de neus staat voor eeuwig of onzienlijk leven. Dat is dus het belangrijkste van een mens. Heeft hij eeuwig leven of niet? Bent u wedergeboren of niet? Daar gaat het dus om. Heb je zo'n neus of niet? En dan zeggen sommigen, nou dat is een gok. Zo van moet je gegeven worden.
Je moet er een neus voor hebben.
Je moet er een neus voor hebben. Heel goed. En nog even verder. Wij leren hopelijk ook niet verder te kijken dat onze neus lang is. Ja. Enzovoort. Ja, ik zit daar nog steeds zo natuurlijk. En dan voel ik het erin zitten.
Moet
nee. Dat helpt niet. Nou goed. Maar in het algemeen dus. Een neus of een efod. Want het is eigenlijk hetzelfde. Af of efod. Hè? Een neus of efod staat voor heerlijkheid. Voor verhoging, dat wat men extra of meer ontvangen heeft, dat wat uitsteekt en dus uitstekend is. Leuk, het is allemaal geen Hebreeuws, het is Nederlands. Ja, ja. Dat wat uitstekend is, kortom spreekt over heerlijkheid en verhoging, maar dat klopt precies. Want dat is wat kenmerkend is voor de efod. Het komt overal overheen, het is extra en het geeft de drager van de efod ook koningschap en priesterschap. Naar ordening van Melchizedek eigenlijk, want dat is de uiteindelijke betekenis natuurlijk. Natuurlijk deze efod waar we het hier in Exodus nog over hebben, is natuurlijk de efod van de hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar hij was niet de enige die een efod droeg, want ook andere priesters droegen een efod. Dat staat daar niet zozeer bij, maar later in het Oude Testament wel. Maar uiteindelijk is het een uitbeelding van het hoge priesterschap of priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het om, vandaar ook die twee stukken. Twee delen aan elkaar verbonden. Eén staat voor koningschap, ander staat voor priesterschap. Twee tot één gemaakt. En dat gebeurt dus in Christus. Spreekt dus over heerlijkheid, over verhoging enzovoorts. Dan blijkt dat deze efod, nou wel tientallen malen als ik het zo zie, genoemd wordt in verband met de hoge priester, dus in Exodus, waar die gemaakt wordt en gedragen zou moeten worden, althans aanvankelijk door Aaron. En als daarna, want dat sla ik nou allemaal gewoon over, maar als daarna een efod genoemd wordt in de Bijbel, dan zijn we terecht in Richteren. Dat wil zeggen Richteren 8. Richteren 8. En daaruit blijkt de betekenis. Let wel, tot Tot op Richter 8 is de efod alleen genoemd als het kledingstuk van de hoge priester naar de ordening van Aaron. Anders niks. Dus dan weten we niet anders. Ja, die man die moet zo'n ding dragen. En de beschrijving ervan staat er. En dat is het, dat moet hij doen. En vadam, ja, we weten niet wat het betekent dan eigenlijk. En welke gedachten en ideeën hangen aan die efod. Daarna komen we in Richteren. En daar wordt licht geworpen op wat die efod eigenlijk is. Er staat er namelijk in Richteren 8 vanaf vers 22... Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, die zojuist de vijand verslagen had enzovoorts. Daar waren trouwens ook Efraïmieten bij betrokken, zoals boven hoofdstuk 8 staat in mijn Bijbel. Vreemd, hè? Nou goed. Ja, staat boven. De ontevreden Efraïmieten door Gideon tot zwijgen gebracht. Dus toen werden ze toch tevreden. Aardig, hè? Gideon, die grote richter, weet u wel, die de vijand versloeg met een klein overblijfsel. Nou, ik kan er nou niet op ingaan trouwens, ik ga gewoon door. Er staat er in vers 22, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon. Dat wil zeggen, zij proberen Gideon aan te stellen tot koning en als koningshuis. Erfelijk dus, hè. En ik heb het in het begin van de week al een keer genoemd, deze gebeurtenis. Er staat dan, ze willen tot koning stellen, terwijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Er is maar één koning. Maar die is in de hemel. En niet op aarde. Dus geen koning op aarde, want er is een koning in de hemel. En dan staat er, voort zeide Gideon tot hem, één begeerte zal ik van u begeren, geef mij maar een ieder een voorhoofdsiersel van zijn roof, want ze hadden gouden voorhoofdsiersel gehad, terwijl ze Ismaëlieten waren. En zij zeiden, wij zullen ze gaarne geven, en ze spreiden een kleed uit en wierpen daarop een ieder een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het gewicht der gouden voorhoofdsiersel die hij begeert, het was 1700 sikkelen gouds. Zonder de maantjes en keten en purperen klederen die de koning de Midianieten aan had, en zonder de halsbanden, het waren zeker honden, zonder de halsbanden die aan de halzen hun kemelen geweest waren. En Gideon maakte daarvan, van al die gouden voorhoofdsierselen, een efod. En we weten tot op heden niet anders of een efod is inderdaad zo'n kledingstuk, zo'n voederaalachtig kledingstuk. Het wordt hier echter niet gedragen, het wordt gewoon neergezet omdat het in zichzelf wat uitbeeldt. Het beeldt namelijk uit heerlijkheid, verheerlijking en meer speciaal in verband met de priester. We weten niet anders of een priester draagt zo'n ding. En hier wil men Gideon tot koning maken en hij zegt, ik word geen koning, maar ik kan je wel een uitbeelding geven van het priesterschap. Ik denk ook, ik ben ook geen priester. Geen koning, geen priester. Want de Heer is koning in de hemel. Maar ik kan je wel confronteren met priesterschap. Nou, wat dat uitbeeldt is makkelijk genoeg, want wij leven in dezelfde tijd als die van de richteren, zei Johannes de Heer dus, 60 jaar geleden. Hè? En zo is het maar net. Want we hebben hier op aarde geen koning, de Heer is koning over ons in de hemel. Maar wat ons van hem getoond wordt, is een efod, namelijk, wat van hem getoond wordt, is zijn priesterschap. En het opmerkelijk is, dat hoewel de Hebreeënbrief spreekt over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wordt hij nooit genoemd de koning naar de ordening van Melchizedek, hoewel hij dat wel is. Maar de helft van het verhaal wordt maar verteld, omdat dat de helft is die voor ons van belang is. Er staat wel, hij is boven elke overheid en macht en is gezeten aan Gods rechterhand, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, maar er wordt uitdrukkelijk verzuimd melding te maken van dat hij zelf die majesteit is en koningschap heeft ontvangen, want dat heeft hij ontvangen. Maar dat is voor ons niet zozeer van belang. Voor ons is van belang dat hij onze hoge priester is in de eerste plaats. En dus geen kroon of troon, maar wel een efod. En in onze dagen zou je iets anders moeten uitleggen, maar dat hebben we van de week al gedaan. Want in onze dagen is het zo, we hebben geen koning en dus geen troon en geen kroon, maar we hebben wel brood en wijn als zichtbare tekenen. Maar dat is hetzelfde wat de betekenis betreft als de efod. Want brood en wijn spreken ook over eeuwig leven. Wijn, dat wil zeggen, niet vrucht, niet druivensap, maar wijn. Het is meer dan alleen maar druivensap. Het is wijn, want er zit alcohol in. En het brood is ook niet gewoon brood, want er is iets uit verdwenen wat er ook werkelijk uit moest. Namelijk het zuurdeeg. Dus inderdaad, beide een beeld van eeuwig, namelijk opstandingsleven. En dat is wat de Eefvold feitelijk ook uitbeeldt. Dat wat meer is, dat wat hoger is, enzovoorts. Zie? Nou, dan gaan we weer. Er staat dan, hij maakte daarvan een Eefvold in vers 27... en stelde die in zijn stad te Ofra. En dan moet je eigenlijk al merken dat Eefvold en Ofra bij elkaar horen, want het begint hetzelfde. Met dezelfde letters. Nou, in het Nederlands valt u dat nog niet op misschien, maar dan leert u dat nog wel eens. Hè? Dus het hangt in ieder geval met elkaar samen. Het heeft dus min of meer dezelfde betekenis. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis toen een valstrik. Dat wil zeggen, er kwam allemaal toch niks van terecht. En dan zegt men, bedrijft men ethiek weer, hè. Als men de wet toen zegt, maar die man had natuurlijk ook helemaal niet zo'n eefvold mogen maken. Dat is helemaal fout. Enzovoort, want er is er maar één die de eefvold draagt. En dat is de priester, oftewel de hoge priester. Maar zo werkt het dus niet. Nee, de gedachte is gewoon dat hier die eefvold de uitbeelding is van het priesterschap van Christus in onze tegenwoordige bedeling. En als het nagehoereerd wordt, dan betekent dat gewoon dat het misbruikt wordt. Hè? En dat er in de praktijk niks van terechtkomt. En dat men in de praktijk ook kennelijk dan niet weet, of niet beseft in ieder geval, wat die eefvold dan eigenlijk is. En dus wordt het misbruikt. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja, dat is hem. Ik hoor hem. De seraf. Dat wil zeggen, de koperen slang. Dat was een seraf. De seraf. Dus de koperen slang. Want die is ook een uitbeelding van de verhoogde Christus zittend aan de rechterhand Gods, door wie men genezing ontvangt. Dus het werk van de hoge priester dus. Maar later staat er ergens in Koningen dat men had dit ding nog en men hoereerde die koperen slang na. Dat wil zeggen, werd gebruikt voor afgoderij en daarom werd hij ook vernietigd. Er kwam niks van terecht, maar het is precies dezelfde gedachte eigenlijk. Dat is in 2 Koningen 18 vers 4, waar dat staat over die koperen slang. Maar het is precies hetzelfde, of je nou hebt de eefvold of de koperen slang, ze beelden hetzelfde uit, namelijk de heerlijkheid van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in onze dagen. Waarna het verhaal in Richteren vervolgd wordt met dat Gideon weliswaar sterft en er is nog steeds geen koning, maar de volgende generatie, een zoon van Gideon namelijk, was Abimelech en die wordt wel degelijk uitgeroepen tot koning, of die laat zich uitroepen tot koning. En wel bij de hoge eik die bij Sichem is, dat is vers 6. En het Sichem, dat weet u nog waarschijnlijk, dat is Sichar, dat is bij het stuk grond wat Jacob kocht voor zijn broers, en waar de Jacobsbron was, en waar de Samaritaanse vrouw zat. Zie, Samaria. En dan zijn we dus toch weer terecht bij Samaria en Efraïm enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, er wordt iemand tot koning uitgeroepen omdat er niemand anders was. En in het vervolg van het verhaal, er volgt er namelijk een gelijkenis vanaf vers 8. Gelijkenis in het Oude Testament, waarom spreek gij tot en door gelijkenissen? Omdat ik spreek over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want daar gaan de gelijkenissen over. Alle gelijkenissen, ja, ook die van het Oude Testament, ja, zeker. Want wat blijkt nou? Deze Abimelech, de zoon van Gideon, een opvolger, dus de volgende generatie, laat zich tot koning uitroepen bij Sichem. En Sichem is een beeld van de gemeente, zodat er ineens iemand komt toch op aarde die over de gemeente gaat heersen. Waarna het verhaal verder verteld wordt in de vorm van een gelijkenis uiteraard, want dit gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. En dan blijkt dat deze Abimelech, deze alternatieve koning die geen koning had mogen zijn, wordt vergeleken met doornbos, met een doorn. Met een doornbos die de uitbeelding is van de wet. Want een doornbos is de uitbeelding van de wet. Een braamstruik, een doornbos. Het is de uitbeelding van de wet. In verband, dat weet je toch, in verband met de roeping van Mozes in de, wat dan vertaald wordt met de braambos. Het is het beeld van de wet. Hij brandde ook nog als ander oordeel daar. Zie. En het probleem is dat zodra wij de positie van Christus als koning, maar meer speciaal als hoge priester, ontkennen of niet willen zien en zeggen nee, we hebben liever op aarde hier een koning, dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan wordt ook dit gat in de markt ingevuld. En of hij dan de paus heet of dat maakt er geen verschil. Men wordt dan geplaatst onder de wet. Ja, sorry, excuses aan die man. Ik kan het ook niet helpen, maar hij doet zijn naam eer aan, denk ik wel eens. En dat bedoel ik niet positief natuurlijk, hè. Maar goed. Maar zo is het nou maar net. Zodra de gelovige hier op aarde geregeerd gaat worden, wordt hij geregeerd door een doornbos. En als je dan gekroond wil worden, word je gekroond met... Met doornen. Dan gaat hij aan dood namelijk. Dat werkt allemaal niet. Want wat moest de koning zijn? Dat staat er ook bij hoor. Dat had koning moeten zijn, bijvoorbeeld de olijfboom. Maar die wilde niet. Maar de olijfboom is Christus. Die de olijfolie, dus de olie voortbrengt, de zalfolie. De olijfboom staat gewoon voor de gezalfde dus hè. Net als dat de olijftakken, de twee olijftakken, stonden voor de twee getuigen, oftewel de ene getuige, namelijk Christus, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat weet u nog, hè? Hopelijk. Sinds gisteren. Maar de olijfboom wilde geen koning zijn, volgens vers 9. Oftewel, Christus wil geen koning zijn, nu, praktiserend hier op aarde. Hetzelfde geldt ook voor de vijgenboom, want echt, in de positieve betekenis, is de vijgenboom net zo goed Christus die de vruchtbaarheid geeft. Want vijgenboom staat voor vruchtbaarheid, zegeningen hier op aarde. Vandaar het herstel van Israël in de toekomst wordt uitgebeeld door het weer tot leven komen, tot bloei komen van de vijgenboom. Vergis je niet, de vijgenboom is niet de wet, hoewel het ermee te maken heeft. Israël onder de wet in de tijd, in het verleden. Maar de vijgenboom staat voor aardse zegeningen. Die men inderdaad onder de wet ontving. Maar het staat voor aardse zegeningen. Die worden gegeven door de Heer Jezus Christus. Maar de vijgenboom zegt, nee, ik wil geen koning zijn. En toen was er nog de wijnstok. Wil de wijnstok een koning zijn? Nee, en de wijnstok staat voor het verbond met Abraham. De belofte van nieuw leven, wijn, nieuw leven. Hè? Maar de wijnstok zegt, nee, ik wil geen koning zijn. Toen konden ze niemand meer vinden. Christus tot driemaal toe. Christus wil geen koning zijn hier. En wat doen ze dan? Dan gaan ze naar iets wat totaal niet in het rijtje thuis hoort. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, vers 14. Komt, gij wees koning over ons, enzovoorts. En zo is het ook gegaan in onze bedeling. Zodat niemand over ons heerst, dan moeten we maar zien dat er toch wat komt. En wat komt er? De wet. De eeuwen door is het zo geweest dat de gelovigen zich hebben laten plaatsen onder de wet. En daar zelfs blij en tevreden mee waren. Ze vroegen er zelf om. Net als de Corinthiërs. Zei Paulus ook, hè. Als iemand komt die macht over je uitoefent, die je uitknijpt enzovoort, die je onder druk zet, dat vind je fijn. Een soort geestelijk soort masochisme is dat. Nee, ik bedoel het niet grappig. Dat is zo namelijk. Sommige mensen vinden dat fijn. Ze zeggen, die heeft een afwijking. Nou, de meeste mensen zijn zo. Willen onder druk geplaatst worden. Willen gedwongen worden. Enzovoort. Het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de mens vrij zou zijn. En zou weten, ik heb een koning in de hemel. En hier op aarde ben ik dus vrij. Dat is de gedachte. En daar wordt misbruik van gemaakt. Nou, goed. Ik hoop dat ik nou voldoende heb uitgelegd dat we hier op aarde geen koning hebben. Wat we hier wel kennen en waaruit we ook praktisch leven, is een hoge priester. Uitgebeeld in brood en wijn, zoals wij het in onze bedeling kennen. Maar in, hier in Richteren 8 uitgebeeld door de efod die door Gideon gemaakt werd. Waarbij ik er nog maar op wijs dat de hoge priester de ordening van Melchizedek bracht voort in Genesis 14 brood en wijn. Dus dat klopt precies, hè. Nou goed, efod staat dus voor het priesterschap van Christus, naast het koningschap wat hij eventueel heeft ontvangen. Goed, het derde verband, of de derde efod die in de Bijbel voorkomt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, is die van Micha hier in Richteren 17 en vervolgens ook 18. Dus de eerste was van de hoge priester, naar de orde van Aaron. De tweede was die van Gideon. De derde is deze van Micha in Richter 17, daar moeten we dus feitelijk over hebben. Daarna blijkt dat in 1 Samuel 2 ook een efod gedragen wordt door Samuel. In Samuel 2, vers 18. Dat kunt u in de vertaling niet zien, want het is vertaald met lijfrok. Maar er staat echt het woord efod. Maar omdat de vertalers denken, dit is iets anders, want deze Samuel is bovendien ook geen priester, dan vertalen ze het maar met iets wat het wel zal zijn, een lijfrok. Daar vullen ze wel een Nederlands woord in. Had ook kunnen vertaald worden met, hij was omgehad met een linnen overtreksel. Maar er staat lijfrok. Dat is vers 18 van 1 Samuel 2. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren, zijnde een jongeling omgehad met de linnen lijfrok. Maar het punt is natuurlijk, deze Samuel was gebracht tot Eli in de tempel. En Eli was de hoge priester. En Samuel werd opgevoed door Eli. Zodat hij op een bijzondere manier de zoon was van Eli, de hoge priester. Zodat hij op een bijzondere manier toch een soort erfgenaam was van het hoge priesterschap. Zodat hij op een bijzondere manier toch een efod zou dragen. Of zou kunnen dragen. En dat gebeurt ook, hij draagt ook een efod. Bovendien staat er nog bij, Samuel diende voor het aangezicht des Heren. Maar we weten allemaal dat als de uitdrukking op iets of iemand van toepassing is, dat met name dient voor het aangezicht des Heren, dan is het van toepassing op de hoge priester. Maar hier staat het over Samuel. Zodat op een bedekte wijze Samuel ons voorgesteld wordt, alsof hij hoge priester is. Hij is het niet, maar op een bijzondere manier is hij het wel. Op een verborgen manier. Nou, daar gaat het maar om. Want dat is inderdaad een kenmerk van het hoge priesterschap van Christus. Hij is al hoge priester, maar op een bijzondere manier. Waar er nog bij komt, dat er meerdere parallellen zijn tussen deze Samuel en de Heer Jezus. Nee, Samuel werd geboren en lag in de armen van Anna. Nou goed, dat maakt niet uit, hè, die letter. Die valt toch weg in het Grieks. En de Heer Jezus werd geboren en lag in de armen van Anna. Maar het is hetzelfde als Hanna, hoor. Er is natuurlijk ook verschil. De ene Hanna was de moeder van Samuel, de andere Hanna was niet de moeder van de Heer Jezus. Dat weet ik ook wel. Maar de overeenkomst is, ze lagen beide in de armen van Anna. Ze waren beide geboren uit een onvruchtbare moeder. De een omdat ze wat mankeerde, de ander omdat er ook wat mankeerde, namelijk een man. En als een vrouw een man mankeert, is ze onvruchtbaar. Sommigen begrijpen dat niet, maar denk daar dan nog maar eens over na. Maar zo is het wel. Ze werden beide dus geboren uit een onvruchtbare moeder. In beide gevallen opende deze zonen de baarmoeder. Term uit het Oude Testament, uit de wet. En dus in beide gevallen werden deze zonen gebracht tot de Heer in de tempel. Want de Heer had gezegd, al wat de baarmoeder opent is mijn. En dus werden zij na 7 en 33 dagen van de onreinheid van de kraamvrouw, dus na 40 dagen na hun geboorte, werden ze beiden gebracht in de tempel, zowel Samuel als de Heer Jezus. Dus er is nogal wat overeenkomst. Er zal er wel wat meer zijn. Oh ja, de een, even schudden altijd en dan komt er nog meer. Dat is leuk, want dat kan ik nou eens een keer vertellen. In 1 Samuel 1, dus 1 bladzijde eerder, staat, daar was een man van Ramathaim Zophim. Een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim. Oh, dat wist ik niet eens dat dat er stond. Dat was ik weer vergeten, maar staat het dus wel. Hoofdstuk 1, vers 1. Ja, soms dan praat ik sneller dan ik het zelf uitspreek. Hè? Goed. 1 Samuel 1 vers 1. Er was een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana. En dat was dan de vader van, of zou de vader zijn, van Samuel. Maar Ramatayim is hetzelfde als Arimathea. Volstrekt hetzelfde, maar Arimathea komt tot ons via het Grieks. En dan verandert er wat in de uitspraak en sommige letters vallen via het Grieks weg. Maar het is hetzelfde. En dat ik dat nu zeg, is omdat ik al van de week een keer gezegd heb dat de opvatting bestaat dat Jozef van Arimathea inderdaad familie, oom meer speciaal, van de Heer Jezus geweest zou zijn. Wat niet te bewijzen valt. Maar leuk is, nou hebben we een verband tussen Samuel en Jezus. En Samuel is van geboren uit een man van Ramatayim. En als we de parallel doortrekken, zouden we bij de Heer Jezus moeten zoeken naar verwantschap dus met iemand van Arimathea. Dus die gedachte is zo gek nog niet. En dat zijn de enige keren dat die naam in de Bijbel voorkomt, dus waar moet je het anders mee vergelijken? Dus langs die weg kom je er ook. Dan staat er van het gebergte van Efraïm, dus het is Efraïm en Ramatayim, Efraïm en Arimathea. En inderdaad, die andere man die van Arimathea was, die heet Jozef. En dat is uiteraard zo ongeveer hetzelfde als Efraïm. Dus nog meer verwantschap. Nou, ik laat het dan. En er staat er inderdaad Efratiet, dat wil zeggen. Er wordt altijd in het midden gelaten of het Efrata is of Efraïm. Die woorden lopen dan door elkaar, maar dat komt omdat die namen dezelfde betekenis hebben. Is het Efrata, dan kom je terecht bij Bethlehem en toch bij de Heer Jezus. Is het Efraïm, dan kom je terecht bij Jozef en dus ook bij de Heer Jezus. Maakt toch niks uit, hè? En de Ramatayim, dat wil zeggen, dat is een dubbele hoogte. Oftewel tweemaal zo hoog, zo kun je het ook uitleggen. Ramatayim. Rama is namelijk een hoogte. En als je van de verkeerde kant komt en het woord achterstevoren leest van Rama, dan wordt het Mara. Dan heb je een anagram ervan. En dan is het bitterheid, want je weet allemaal. Want als je de hoge plaats wil innemen, is het hier beneden bitter. Als je het leven boven hebt, is het hier beneden dood, want bitterheid is eigenlijk dood. Wij staan verder te bedenken. Want Ramatayim is dus een dubbele hoogte. De adreskundig zal het wel zo geweest zijn dat daar twee bulten, twee knobbels waren. Of weet je, twee heuvels naast elkaar met één naam. Dat zal wel, maar de naam Ramatayim kun je vertalen met tweemaal zo hoog. Het is hoog en dan nog een keer hoog. Tweemaal zo hoog, zodat je terecht bent bij het dubbele deel. Het gebergte van Efraïm betekent precies hetzelfde als een gebergte, maar dan met een dubbele vrucht, zodat je die hele uitdrukking ook kunt uitleggen als denker om, het is tweemaal zo hoog. Niet alleen hoog op aarde, maar ook hoog in de hemel. Dat is de gedachte, dus je steekt er op alle mogelijke manieren achter. Ramatayim, Sofim, en nou meen ik te weten dat Sofim staat voor honingraten. Honingraten, hè. Dus een dubbele hoogte van honingraten. Maar honing, dat is dat spul van Simpson, dat weet u waarschijnlijk. En dan zijn we weer rond. Simpson, de stam van Dan. Verbonden aan Efraïm dus. Want honing is een beeld van de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Kortom, honing spreekt over de wijsheid van God in verband met de verborgenheid van deze tegenwoordige bedeling. Daarom, als je honing eet, is dat zoet voor de bovenkant, voor het verhemelte, heet het zo plechtig. Hè? Het verhemelte, hoe kom je erop, hè? Want het heeft iets met de hemel te maken, de bovenkant van de neus is het ook. Dus zoet voor het verhemelte. Maar zodra het naar beneden zakt en in de buik komt, is het daar bitter, zodat we toch weer terecht zijn bij Mara. Want tegenover de hoge kant van de hemel ligt de bitterheid van de aardse kant. Dus Rama en Mara hebben dus ook wat met elkaar te maken. Nou, je ziet hoe al deze dingen, dan heb ik maar zomaar een vers, hè. Tamelijk toevallig kom ik erop. Maar zomaar een vers, het spreekt op alle mogelijke manieren weer over precies dezelfde dingen. Het legt dus in ieder geval voldoende verband nu, ook deze morgen, tussen Samuel en Jezus. En daar gaat het nou maar even om, want deze Samuel diende voor het aangezicht des Heren en hij was om God met de linnen lijfrok. Noem nog iemand die om God was met linnen. Dat was de Heer Jezus die opstond van de maaltijd en zich omgooide met een linnen doek. Noem nog iemand die de efod, linnen lijfrok, de efod draagt. Wel, de efod wordt gedragen door de priester. En meer speciaal de priester dus, die een type is van de priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de efod spreekt over dat priesterschap ter onderscheiding van het koningschap. Een priesterschap buiten de ordening van Aaron om. Een priesterschap dus wat ook hier aan Samuel min of meer wordt toegeschreven, maar dan langs een wat bijzondere weg. En daar gaat het maar om. Nee, dat weet ik, maar het is een linnen lijfrok. Zodat je niet... Vandaar dat men het ook netjes vertaalt met lijfrok in plaats van efod. Hè? Zodat je niet kunt zeggen, het was fout, hij mocht het ding niet dragen, want het mocht alleen de hoge priester dragen of zoiets. Het is een linnen lijfrok, maar voor de betekenis maakt het niks uit. Want linnen staat net zo goed voor opstelling als dat goud daarvoor staat. Nou, dan hebben we in vers 28... Moet je je voorstellen, die efod komt zo vaak niet voor. Maar in 1 Samuel 2 vers 18 wordt hij gedragen door Samuel. En in 1 Samuel 2 vers 28 staat... Ik heb hem uit alle stammen Israël mij ten priester verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En dat terwijl net 10 versen eerder staat dat Samuel de efod droeg. En dit wordt hier gezegd over Aaron, hè? Het huis dus van Aaron waaruit Levi geboren was. Ik heb hem, Aaron namelijk, het huis uw vaders, ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren om te offeren, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. Om hoge priester te zijn, dus het slaat op Eli. Maar nogmaals, er staat 10 versen nadat gezegd wordt dat Samuel een efod droeg, of een efod droeg. Dus dat kan niet missen. Er wordt als het ware gedenken om efod staat voor priesterschap. Hier Samuel draagt een efod, maar eigenlijk draagt alleen Eli de efod. En het huis van Aaron. Zodat we nu terugkeren naar vers 18 nog weer vragen. Hoe kan het dat Samuel een efod draagt? Is het voor een verborgen soort priesterschap? Geheimzinnig. Wel, het is een uitbeelding van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is niet uit het huis van Aaron. Het is een priesterschap buiten Aaron en buiten Levi om. En die zijn er meer geweest natuurlijk, hè? Priesters buiten Aaron en Levi om. Maar altijd met dezelfde betekenis. Namelijk Jethro, hè? De beruchte schoonvader van Mozes. Een omstreden figuur. Maar niet, dat is precies hetzelfde. Ook een uitbeelding van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Goed, nou, waarmee me overigens te binnen schiet dat de naam Jethro ook gegeven werd aan de oudste zoon van Gideon. Jeter heet hij dan. Je ziet, die komt steeds op dezelfde namen, dezelfde gebeurtenissen. Want het was Gideon die de efod maakte, maar Gideon had een zoon die heette Jethro, of Jeter. En ook daar dus op geheimzinnige manier verwijzing naar priesterschap. Buiten Eli of buiten Aaron en Levi om. Nou, dan hebben we de volgende die de efod draagt is. Dat is in verband met David. In een hoofdstuk wat ik al een paar maal naar verwezen heb. Min of meer in 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 vers 9. Dat is dat verhaal dat David, die tot koning gezalfd was, maar het nog niet was. David, die dus op de vlucht was voor Saul, die in beeld is van Israël onder de wet. Deze David komt erop en krijgt brood. Inderdaad, brood. Van de hoge priester krijgt hij brood. Brood namelijk van de tafel der toonbroden, zodat David door te eten van de tafel der toonbroden daarmee meer of meer te kennen geeft dat hij toch een soort priester is, want normaal gesproken mocht de brood alleen gegeten worden door de priesters. Nou, en dan komen we terecht in dat verhaal in vers 9. Toen zeiden de priester, want David vroeg, heb je niet ook wat, niet een zwaard voor me of wapens voor me? Brood had hij nou gekregen, heb je niet ook een zwaard? En er staat, toen zeiden de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het Eikendal. Ja, bij die woorden pauzeer ik om mijn gedachten door te laten lopen, weet u wel. van dit vertel ik nou verder niet. Dus dan moet u even wachten. Hm? Maar er zit allemaal een verhaal aan vast. Dus het zwaard van Goliath, de Palestijn, de welke gij sloeg in het Eikendal. Zie, dat is hier. Gewonden in een kleed. En de vraag is, waar is het zwaard? En toen zei de priester, kijk eens achter de efod. Leuk, hè? Wat maakt ons er nou uit waar het zwaard lag? Maar het lag achter de efod. Daar was het dus verborgen, min of meer. En dan komt het verhaal. Er staat, indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander. Ik heb alleen maar dit, dus je hebt geen keus. Het is of het zwaard van Goliath of helemaal niks. En David zegt, oké, dan neem ik dat wel mee. Hij kon er ook rechten op doen gelden, want hij had per slotverrekening deze Goliath ook verslagen. Wat leuk is, je krijgt eerst de efod en dan het zwaard van Goliath. En de efod staat voor het priesterschap van Christus speciaal in onze bedeling. En daarna krijg je pas het zwaard van Goliath. Want Goliath is een uitbeelding van die grote vorst die in de toekomst zal verschijnen. En die de hele aarde aan zich zal onderwerpen. Namelijk het beest uit Openbaring 13 bijvoorbeeld. Dat is een Palestijn, daarom zei ik Palestijn. Het is hetzelfde als Filistijn, want de P is hetzelfde als een F. In alle talen. En wij noemen ze Palestijn en zij noemen zich Filistijn, hoor. Het is volstrekt hetzelfde. En de grote koning van Babel, de grote machthebber van het laatste wereldrijk, het beest, is dan ook inderdaad een Filistijn. En bovendien van bovenmenselijke afkomst, aan één kant. Dat was Goliath ook. Hij is ook iets meer dan zes, hè? Dan ben je ook iets meer dan een mens. Zes L en nog wat. Zes staat voor de mens, maar iets meer dan ben je bovenmenselijk. Dat is Goliath dus ook. Enzovoorts, hè. Maar de rest ervan vertel ik dan maar niet. Maar de volgorde is dus eerst de efod en daarna pas het zwaard. Wij leven in de tijd van de efod. Daarna komt pas het zwaard. Zolang blijft het zwaard verborgen. En het zwaard, en ook het zwaard waarmee... hoe moet ik het anders zeggen? Ik zou het bijna verkeerd zeggen. Maar het gaat erom dat Goliath, de uiteindelijke vorst, pas verslagen wordt definitief. Na deze tegenwoordige bedeling. En het zwaard blijft zo lang verborgen achter de efod. Ligt daar in onbruik. De macht die God heeft. De macht die Christus heeft om de volkeren aan zich te onderwerpen. En daarmee dus ook in de eerste plaats Goliath te verslaan. Overdrachtelijk. Hè? Die macht, daar maakt hij nu geen gebruik van. Het zwaard... De macht dus waarmee je dat zal doen, ligt nu nog verborgen achter de efod. Want nu kennen we de Heer niet als koning, dan zou hij een zwaard dragen. Wij kennen de Heer namelijk als priester en dus draagt hij de efod. Vandaar dat het samen in hetzelfde kastje leggen van de efod en het zwaard van Goliath nog niet zo gek is. Want het hoort bij elkaar. Eén staat voor priesterschap en de ander staat voor koningschap. Nou. Dan hebben we nog één stap verder. Dan sla ik weer een paar versen over. Maar dan kom ik terecht in 2 Samuel 6. Ook zo'n fraai verhaal trouwens. Ach ja. Ik heb alleen maar aantekeningen van in die versen. Maar ik dan het verband zie waarin die versen staan. Dan ja... Het is zo zonde dat ik het verband niet mag noemen eigenlijk. Hè? Want in 2 Samuel 6 vers 14 staat... En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. En David was omgord met een linnen lijfrok. Waarna men zei, hij was slecht gekleed en liep er in zijn ondergoed bij. Of zo. Maar een linnen lijfrok is niet ondergoed. Het is niet een borstrok. Oh, die kent u niet, oh. Nou goed, wel. Maar die lijfrok is echt een overtreksel. Je moet zo over heerlijkheid moeten spreken. Enzovoorts. Maar goed, hij huppelde met alle macht. Weet u wat huppelen is? Noem nog eens iemand die huppelde. Dat is hè? Nee, dat is dit juist. Noem nog eens iemand die huppelde. En sprong, zo. Dat was iemand die dat eerst niet kon. Dat was namelijk die lamme man die genezen werd. En als iemand lam is, is hij impotent. Want dat betekent namelijk dat hij geen leven heeft. Lamheid, kreupelheid is gewoon een beeld van men is dood. Men kan ze niet staande houden en moet dus opgewekt worden of opgericht worden. Ik zeg het dubbelzinnig, maar dat is een opzet. En ik zeg het erbij, omdat ik anders bang ben dat u het niet merkt. Maar goed. Die lamme moet dus opgericht worden en dat gebeurt dan ook. En dan staat er dat hij huppelde, hij sprong, hij danste. Want het huppelen, springen, dansen is een beeld van opstandingsleven wat men ontvangen had. Men doet meer, men zou opgericht moeten worden, dan kan men gewoon lopen. Dan heeft men het leven weer terug. Maar als het daar is springen en huppelen, dan springt men als het ware de hemel in. Dat is een beeld van eeuwig leven, hoger leven, beter leven. Onvergankelijk leven, of hoe dat maar heten mag. Goed, dat weten we dan. En hier is het David die huppelt, zodat dat een beeld is van de opstanding van Christus. Of beter, het is natuurlijk niet echt de opstanding, het is een beeld van de verschijning van de opgewekte Christus. David is hier een type van de levende, namelijk opgewekte Christus. Daarom staat er ook bij, hij huppelde met alle macht. Kun je huppelen nog weglaten, maar staat met alle macht. Welke macht is het dan? Die uit Efeze 2 dus, hè. De uitnemende grootheid, zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt, hè. Kracht, macht, werking, dat zijn de woorden die daar gebruikt worden. Voor de opstandingskracht van Christus. Dus met alle macht, dan is het niet meer, dan moet het zijn de opstandingskracht van Christus. Dus of je nou huppelen hebt of uit alle macht, het is eigenlijk hetzelfde. Dus hij huppelde uit alle macht. Staat er, waar was het, vers 14. Voor het aangezicht des Heren, maar voor het aangezicht des Heren, daar kun je alleen verschijnen als je eeuwig leven hebt. Dus vooruit maar weer. En David was omgord met een linnen, maar dat is een beeld van opstanding, linnen. Trouwens, omgorden zelf is een beeld van opstanding. Want men omgort zich als men opstaat. Of men omgort zich om op te staan. Omgorden, dat de technische verklaring is dan, dat doe je, want dan moet je je rok, je kleding. Want toen liepen de mannen in rokken en de vrouwen in broeken, maar daar gaat het nou niet over. Maar dan moet je kleding, je rok, je moet je optrekken, want anders kun je het niet goed lopen. En dat gaat dan een riem omheen, dus een beetje omgord. Maar een betere, namelijk een typologische verklaring, die is altijd beter, is dat het omspannen, het omgorden van, is altijd omgorden van de heupen. En de heupen staan voor levenskracht, voortplanting namelijk. En niet alleen in verband met het lopen uiteraard. Dus daar gaat het om, omgorden is dus altijd een beeld van leven. En omgorden kan dus eigenlijk ook alleen maar met iets van linnen. Of met iets van leer. Want leer is ook een beeld van de opstanding. Het was de huid van een ander geweest, van een dier geweest. En nu kleed je er zelf in. Als het tenminste een leren kledingstuk is. En of je woont er zelf in. Sommigen wonen in een kledingstuk, dat is waar. Maar of je woont er zelf in, dan is het namelijk een tent. En dat het een beeld is van opstanding, leer, dat weet je uit het Nieuwe Testament. Dat heb ik aan Petrus gevraagd. En die woonde bij een leerlooier. Bij gelegenheid. Maar een leerlooier is iemand die opstandingsleven bereidt. Dat is het eigenlijk. Waarna Paulus een tentenmaker was. Maar tenten waren van leer. Niet van linnen, maar van leer. Leren tenten. Zodat het precies dezelfde betekenis heeft. Dat is wat Paulus deed namelijk. Nieuwe schepping prediken. Oftewel een leren tent. Huizen bouwen van leer. Dat is het. Dan heb je nog nieuwe wijn in leren zakken. De wijn gaat in leren zakken, want leren zakken is inderdaad een deel van opstandingsleven. Het oude beest gaat eruit, uit zijn huid namelijk. En dan gaat de wijn erin. Dat is het nieuwe beest dus. Het nieuwe leven, ja, nieuwe wezen. Zeker wel. Dus je omgort je dus of met linnen of met leer, een van de twee. En zo leer je nog eens wat. Goed, nou, Samuel dan, 2 Samuel 6 vers 14, daar staat David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren en David was omgord met een linnen lijfrok. Dat is een beeld van opstanding, maar David was hier de koning die de ark, die ook een beeld is van de opgewekte Christus, bracht naar Jeruzalem. Dat is een beeld van de wederkomst van Christus. De opgewekte Christus verschijnt, ten tweede malen, in Jeruzalem. De ark wordt gebracht naar Jeruzalem. En dus gaat David ook naar Jeruzalem, die hoort erbij, want het is eigenlijk hetzelfde. Maar David, de koning, is gekleed in een linnen lijfrok, hetgeen uitdrukking geeft aan priesterschap. Let wel, hij was geen priester, maar in de overdrachtelijke betekenis is hij dat wel. Hij is namelijk een beeld van Christus, de koning, de zoon van David, die niet alleen koning, maar ook hoge priester geworden is, bovendien. Dus trek je de efod aan. En of David nou eet van de toonbroodentafel of hij trekt een lijfrok aan, dat betekent hetzelfde. Hij is niet alleen koning, hij is ook eigenlijk op een verkapte manier, hij is eigenlijk ook priester. En dat is wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenis. Dan sta ik weer te denken, zal ik er nog meer van vertellen? Maar dat doe ik maar even niet. Dan hebben we nog een keer de efod, de lijfrok dus, de efod van David, dat is in 1 Kronieken 15. Vers 27, maar het is volstrekt dezelfde gebeurtenis, maar nu vermeld in een ander Bijbelboek. Zo geschiedde het, doordien dat God de Levieten hielp, die de ark des verbonds des Heren droegen, dat ze 7 varren en 7 rammen offerden. Ja, klopt, ja. En dan vers 27. David nu, of gewoon en David, was gekleed met een mantel van fijn linnen. Ook al de Levieten die de ark droegen en de zangers en Genanja, de overste van het opheffen der zangers. Ook had David een lijfrok, een efod dus aan, van linnen. En niet alleen vinden we dat dus in 2 Samuel 6, maar ook hier in 1 Kronieken 15. Even nog een opmerking tussendoor, die me nou ook te binnen schiet, die ik van de week heb onthouden van, het is niet belangrijk, maar ik zal het nu zeggen. Er staat hier dat die ark werd gehaald uit het huis van Obed-Edom. Want toen men, nou vlot hè, ik heb een uitgebreide band erover, dus ik vertel het nu maar vlot. De ark zou gebracht worden naar Jeruzalem en toen ging er wat fout. Ik had natuurlijk eigenlijk nog voor me moeten hebben liggen, nou 2 Samuel 6, vers 14. Of 2 Samuel 6 in het algemeen. Moet je snel schrijven hoor, als je het allemaal bij wil houden deze keer. 2 Samuel 6, waar die ark dan weggebracht zou worden. En er wordt de ark gezet op een nieuwe wagen met wielen die rollen. En dat is een beeld van wedergeboorte. Dat is wielen, rad, gilgal, wentelen. Dat is een beeld van wedergeboorte. Een nieuwe wagen wordt hier gedragen. Die nieuwe wagen in zijn geheel is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Een nieuwe, speciaal gemaakte wagen, nooit eerder gebruikt. Beeld van het nieuwe verbond. Daar wordt de ark opgezet. En voor die ark uitlopen 2 man, 2 broers. Dat waren niet Mozes en Aaron, maar het zouden Mozes en Aaron geweest hebben kunnen zijn. Dat is moeilijk hoor, dit. Want de een vertegenwoordigt het koningschap en de ander vertegenwoordigt het priesterschap. Namelijk, het waren Uza en Ahio, genoemd in vers 3. Waar staat, ze voeren de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab dat op de heuvel is. En Uzza en Ahio, de zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Uzza betekent de sterke, de krachtige. Kennen we ook uit de naam van Boaz, vertaald met Boas. Bo betekent dat hij komt, dus dan is het de komende sterke. Maar Uzza staat voor kracht, net als in Uzziah. Mijn kracht is Jehovah. Uzza is dus gewoon de sterke. En noemen ze een sterke? Christus, de koning. Die het zwaard van Goliath enzovoorts. Hè? Ja, goed. En dan staat er Ahio. Dat betekent alleen maar broer. Dus die hebben ze waarschijnlijk vroeger gewoon broer genoemd. Dat gaat dan zo, hè? Net als kleine meisjes. Vooral de jongste in het gezin. Die heten dan gewoon zus. Ja. Kan ik ook niet helpen. Dus zo zal het wel geweest zijn. Maar Ahio, eigenlijk Achio, betekent dus broer. Hij was dus de broer van de sterke, de broer van de koning. En wat is de broer van de koning van zijn vak? De broer van de koning is hoge priester, vrienden. De broer van Mozes, de koning, is hoge priester. De andere kant van hem namelijk, dat is het, dat is die broer, die andere kant. Die, dat is hem, hè? Trouwens, David was zojuist in Nob, dat heb ik ook overheen gelezen hoor. Daar straks, toen hij van de toonbroden at, toen kwam hij bij de priester, die heette Achimelech. Achimelech. Zodat, en dat Achi, dat betekent dus mijn broer. Ja, precies, ja. En Melech betekent koning, dus hij zei, mijn broer is koning. Dus de priester heet, mijn broer is koning. Precies hetzelfde verhaal dus. Ik heb het overgeslagen, het hoeft er allemaal niet bij altijd, hè. Maar het staat er dus wel zo. En hier heb je het andersom. Hier heb je A-Uzza, een beeld van het koningschap, de sterke man. En zijn broer, maar zijn broer vertegenwoordigt dus kennelijk het priesterschap. En dat blijkt ook, want dan gaan we verder. Het is trouwens weer hetzelfde als Jezus en Johannes. Maar goed. Maar we gaan maar verder. Daar staat er vervolgens, want vers 5 sla ik dan maar over, vanwege de muziek. Daar staat er, vers 6, als ze nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte, want een dorsvloer is ook een beeld van dood en opstanding. Ze kwamen toevallig langs, het kan ons schelen waar het was, maar het was bij Nachons dorsvloer. Nagon, weet ik zo gauw niet wat het betekent. Ik denk dat het met Noach en alles te maken heeft en met vernieuwing, als ik het zo gauw moet zeggen. Nou, zoiets dus, vernieuwing dus, bereiding, ja. Dat slaat ook op het aanbreken van het nieuwe verbond, maar dat terzijde. De dorsvloer spreekt ook altijd over het aanbreken van het nieuwe verbond. En ik had de dorsvloer bijna genoemd, want via Uzza kwam ik bij Boaz. En Boaz, die vond ook iets op de dorsvloer. In zijn bolletje zeggen ze dan in dienst, maar vooruit. Dan zeggen ze, je zal het maar in je bolletje vinden. Maar goed, dat even terzijde. Want daar mogen we eigenlijk niet over praten, hè? Dat soort dingen. Nou goed, ze waren dus bij die dorsvloer. Zo strekte de dorsvloer, was ook de, een dorsvloer is ook de plaats waar later de hoge priesters de offers brachten. De dorsvloer van Arauna, van Ornan. Dat is namelijk de plaats op de top van de berg Moria waar Abraham Isaac offerde. En waar later de priesters de brandofferaltaar hadden staan en offerden. Kan je dat zich opschrijven? Nee. Het was ook een dorsvloer. Dus een dorsvloer heeft alles te maken met het offer wat sterft en vervolgens verbrand wordt en opstijgt. Dus dood en opstanding, wedergeboorte. Maar het staat hier maar even terzijde, ze kwamen zo langs, toevallig. Hè? Dus de dorsvloer. En dan staat er, zo strekte Uzza zijn hand uit, de koning dus, eigenlijk, want dat vertegenwoordigt hij. Hij strekte zijn hand uit aan de ark gods en hield ze. Zo van houten, houden wil zeggen in bedwang houden. Hij hield ze, want de runderen struikelden. Er stonden runderen voor die wagen, die moesten die nieuwe wagen trekken. Wie zijn die runderen? De ossen, wie zijn dienst, zijn arbeiders eigenlijk, slaven. Wie zijn dat? Schoon Israël, ja zeker wel. Waarna de volgende vraag is, de ossen struikelden, de runderen struikelden. De volgende vraag is dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Romeinen 11. Goed hè? Ja, precies, ja. Het is dus Israël wat struikelt, het is het beeld van het ongeloof van Israël. Daar komt dan het nieuwe verbond, de wagen, de gouden koets, zoiets hè. Dat is ook ergens een beeld van, nou goed. Maar daar komt dan die wagen. Maar de runderen struikelen, Israël struikelt, Israël komt tot ongeloof. Nou zou het helemaal verkeerd aflopen met de wagen. En zeker met de ark die erop staat, want de ark is een beeld van de Messias. Vorig jaar besproken hier. God en mens, weet u wel. Nee. Nou, dus die ark die zou gaan schuiven, zou vallen, zou kapot vallen enzovoort. Maar wat gebeurt er? Uzza houdt hem tegen. En er staat, toen ontstak de toorn, er staat af, neus staat er. Maar goed, toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf al daar bij de ark gods. Bij de ark gods. Hij heeft er veel mee te maken. Want beide zijn een uitbeelding van Christus. Uzza speciaal een uitbeelding van het koningschap van Christus. Want de runderen struikelden, Israël struikelde, maar de vraag is, wat gebeurt er nou met de koning en het koningschap en, het, en met de Messias in het algemeen? Wel, de ark wordt gered, dat gaat wel door, maar de koning verdwijnt. Ik mag niet zeggen sterft, want dat is het niet, want het gaat hier niet om de dood van de Heer Jezus. Het gaat hier veel meer om zijn hemelvaart, of althans zijn verdwijning, zijn verberging. Dat is eigenlijk de beste term. Dood is namelijk het afsnijden van de communicatie. En als Uzza sterft, dan betekent het dat er geen contact meer met hem mogelijk is. Hij is er niet meer. Zie. Nou, dat is met de Heer Jezus gebeurd. De koning. Hij werd afgesneden. Hij is er niet meer. Hij is hier weg. En we blijven over met Ahia. Met zijn broer. Zijn andere kant. Kortom, de koning hebben we niet, maar de priester wel. Dat is de gedachte. En wat gebeurt er dan? David ontstak onder de Heer een scheur. Peres. Komen we toch nog bij de Friezen terecht. Die een mooie Hebreeuwse naam dragen. Friezen, Peres. Veres, Fares, Peres, Breuk. Hebreeuwse naam hoor. Maar goed. De Heer had een scheur gescheurd. Er staat dus tweemaal dat begrip breuk. Aan Uzza. Maar dat Peres, die breuk, dat kwam al eens eerder voor bij de geschiedenis van Juda en Tamar, waaruit een tweeling geboren werd. Maar eerst stak de een zijn handje uit, toen kwam het handje, ging het handje weer naar binnen. Het is een raar verhaal, maar staat zo in de Bijbel. En toen werd alsnog Peres geboren, en toen alsnog degene die als eerste zijn handje uitgestoken had. Waar is dat een beeld van? Van onze tegenwoordige bedeling. Daar verscheen de Heer, er verscheen Zera. Een beeld van de verschijning van het licht. Ik vertel het nu heel algemeen hoor. Een beeld van de verschijning van het licht. Dat is het. Verschijning van de vijfde hand. Verschijning van de genade. Enzovoorts. Maar het werd afgebroken. In de dagen van Handelingen. Handelingen 1 en 2 bedoel ik al hoor. En daarna verscheen in de plaats daarvan Peres. De breuk. De onderbreking in de heilshistorie. Dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Dat is een beeld van de elf, dan kom ik er hoor, dan kom ik langzamerhand. Een beeld van de elf, tussen de 10 en de 12 in, weet u wel. En toen kwam alsnog Zera, dat is een breuk. Breuk is dus de aanduiding van onze tegenwoordige bedeling. De onderbreking in de heilshistorie. In het verleden stopgezet, in de toekomst gaat het weer verder. Een bres, peres is ons Nederlandse woord bres. Waarmee je maar weer ziet dat zelfs Hebreeuwse woorden gewoon deel uitmaken van onze Nederlandse taal. Maar als de Nederlandse bevolking in het algemeen dan ook afstand van 10 stammen van Israël, is dat niet zo verwonderlijk. Maar ook dat weer even terzijde. Want anders praten we daar een avond over door, maar dat is niet de bedoeling. Goed, nou de breuk dus. Maar hier is ook een breuk, dus dat moet wel gaan over onze bedeling. Dus David ontstak omdat de Heer hem scheur gescheurd had aan Uzza en hij noemde dezelfde plaats Peres, Uzza. De breuk, de onderbreking van de kracht. De kracht is gebroken, betekent het ook. Peres, Uzza. En toen Paulus zei, ik ben zo zwak, zei de Heer, dat geeft niet, dat is ook de bedoeling. En toen zei Paulus, nou, sindsdien is het zoals ik zwak ben, ben ik machtig. En zo, dat vind je hier dus ook. Peres, Uzza, de kracht is onderbroken. Van manifestatie van kracht in de wereld is geen sprake. Is er zelfs helemaal niet. De wereld ziet het ook. En die zegt, als er een God is, waarom doet hij dan niks? Maar wil het antwoord niet weten? Nee, hij wil het antwoord niet weten. Het is nou vanwege Peres, Uzza. Die kracht is onderbroken. Dat komt straks weer. Nu gebeurt het niet door kracht en niet door geweld. Maar nu gebeurt het door zijn woord. Dat zijn onze dagen. Nou, Peres Uzza. En dan staat er in David vreesde de Heere dezelfde dagen. En dan zeiden, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? Hetzelfde als, hoe zal ooit nog het koninkrijk komen aan Israël? Hoe zal ooit nog de Messias verschijnen? Aan zo'n ongelovig volk enzovoorts. Hè? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids. Dat wil zeggen niet naar Jeruzalem. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed. Dat betekent knecht. En Edom. En de Edomieten. Of Edom is Esau. En Edom is de broer van Israël. De andere tak van de familie. Nou gaan we weer hoor. Want je hebt uit Israël zelf twee takken, Juda en Ephraim. Het zou bij Juda moeten komen, dachten wij oorspronkelijk, maar we hebben gezien dat het terecht kwam bij Ephraim. Het eerstgeboorterecht en de Messias en hoe dan ook maar. Dan bij de andere tak terecht. Nou, hetzelfde verhaal nog een keer. Maar nou niet vanaf Jacob gerekend, maar vanaf Isaac gerekend. Er waren twee takken. De een heet Jacob en de ander heet Esau. Oftewel, de een heet Israël en de ander heet Edom. Het moest bij Israël terechtkomen, maar het kwam terecht bij Edom. En dat is wat hier gebeurt. Want waar moet de ark naartoe? Ja, Israël natuurlijk, uiteraard. Maar ik kom terecht bij iemand die aangeduid wordt als Edom. Het gaat natuurlijk om de typologie. Deze man heet Edom, maar het zal best een Israëliet geweest. Het doet er verder ook niks toe wie hij precies was. Daar gaat het nog niet om. Maar in ieder geval, hij heet Edom. In plaats van Israël wordt het dus Edom. En daarmee is een andere moeilijkheid verklaard die ik u van de week had willen besparen. Want een van de keren dat het 11 voorkomt in de Bijbel, is het omdat de Edomieten 11 vorsten hebben. De 11 vorsten van Edom. Ik weet niet meer waar, ik dacht in Genesis. Misschien dat ik het zo gauw kan vinden. Ik heb dat niet meer bij me. Maar nou weet u waarom dat is. Omdat Edom typologisch dikwijls op dezelfde plaats staat als Efraïm, namelijk de andere tak van de familie, de tak die eigenlijk eerst geboorterecht heeft, maar het op een of andere wijze miste, omdat de lijn der gebeurtenissen via de andere tak ging. De lijn ging via Jacob, weet u wel, en Esau was dus de eerstgeboorterecht kwijt. Toch is Esau de eerstgeborene, op een andere manier. En vandaar dat je hier die verwijzing vindt, niet Israël, maar Edom. Ik heb het hier niet bij de hand, nee, die 11 koningen van Edom. 11, maar dat kunt u waarschijnlijk zelf ook wel vinden. Het is precies dezelfde gedachte. En dat inderdaad, de Messias zou komen uit Juda, want hij is de koning. Maar volgens een andere gedachtegang zou de Messias moeten komen uit Jozef. En we hebben gezien dat op die vreemde manier het ook zo is. Zijn vader heette Jozef. En verder staat Jozef weer voor Efraïm. En we hebben gezien dat het eerstgeboorterecht inderdaad bij Efraïm terechtgekomen is. Wel, als deze vergelijking steeds klopt, dan is de volgende gedachte dat dan de Heer dus komt uit Edom. Dat zie je daar? Efraïm op een vreemde manier, maar op nog vreemdere manier uiteraard, zou hij dus uit Edom moeten komen. En dat is ook zo. Want dat staat er ook. En tot verbazing van iedereen, want daar staat het, dat is Jesaja 63. Wie is dat eigenlijk die uit Edom komt? Dat kan toch niet de Messias zijn, die uit Edom komt? Maar hij is het wel. Hij komt wel uit Edom. Niet omdat hij van Edom afstamt, daar gaat het ook niet om. Maar wel omdat als hij wederkomt, dan komt hij eerst bij Esau, de echte natuurlijke aardse eerstgeborene. Namelijk in de woestijn van Edom, ook genaamd de woestijn van Paran, ofwel het gebergte van Paran. En meer speciaal, heel speciaal, verschijnt hij daar in die stad van Edom, Sela bijgenaamd in het Grieks, Petra, want dat is de oude hoofdstad van Edom. Alwaar in de toekomst het gelovig overblijfsel van Israël verzameld zal worden en de Heer zal ontmoeten. Kortom, de confrontatie tussen de Heer en Israël vindt uitgebreid plaats in Edom. Bij de eerstgeborenen.
De meeste zal naar de minste komen. De grootste, Edom, zal naar de minste komen.
Dat kan ik me niet zo gauw herinneren, maar ik neem het direct aan hoor. Maar inderdaad, die verhouding tussen Israël en Edom, die komt nogal eens vaak in de Bijbel voor. Zo sterk, ik heb het ook wel eens vaker uitgelegd, dat in sommige schriftgedeelten gesproken wordt over Edom, terwijl uit de context volkomen duidelijk is dat het gaat over Israël. En dat komt omdat het Edom staat voor de oudere tak van de familie, althans hier op aarde. En als dus straks de Heer komt voor Israël, dan komt hij inderdaad via Edom. Ik persoonlijk geloof ook op andere gronden overigens, dat de Heer niet het eerst zich zal openbaren op de Olijfberg, hoewel dat wel een heel belangrijke gebeurtenis is, maar dat de Heer zich het eerst zal openbaren in Edom, in Petra, aan het overblijfsel, wat daar al verzameld is, alvorens de Heer aan het einde van de 70ste week pas verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem. Het argument daarvoor is een heel eenvoudige. Het eerste argument is natuurlijk gewoon dat, dat het gelovige overblijfsel van Israël komt tot stand via de prediking van de twee getuigen. Die optreden in Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Zodat er gelovigen zijn, maar tot hen wordt gezegd wat Matteüs 24 zegt, wat de Heer zegt in Matteüs 24, dat men uit die stad, uit Jeruzalem, zal moeten vluchten naar de bergen, het gebergte van Paran blijkbaar, maar men zal uit Jeruzalem moeten vluchten zodra, in ieder geval uiterlijk, wanneer het teken der verwoesting, de gruwel der verwoesting wordt opgericht, en dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat betekent dus dat gelovige Joden of Israëlieten in het algemeen uit het land gevlucht zijn naar het buitenland in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En wel, en dus in de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente, oftewel in de eerste 3,5 jaar na het wegrukken van de mannelijke zoon uit Openbaring 12. En dat staat er ook, want de mannelijke zoon die daar geboren werd, werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is een beeld van, dat is een uitdrukking van de opname van de gemeente. Waarna staat, en de vrouw vlucht in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij, maar het is die zoon, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En dat is dan de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, in die dagen is er al een gelovig overblijfsel. In Petra, die plaats in de woestijn die door God bereid was. En God had de plaats bereid via de eerstgeborene naar de menselijke norm, namelijk via Esau. Het is Edom die de schuilplaats gemaakt heeft voor Jacob. En daar kun je vandaag naartoe. Hè? Sommigen van ons zijn er geweest. Of niet? Sommigen. Niet aanwezig vandaag. Maar. Oh ja, ja. Ati natuurlijk. Ja, Ati is er bezig kijken. Man, man. Hè? Maar inderdaad, zo zit het dus. Dat gaat via Edom. En verder is het dan zo dat de Heer... Nee, ik zal het anders zeggen. Dat Jozef... Maar het is de Heer, Efraïm, Jozef, maakt niet uit. Dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, die tot hem gekomen waren, in het tweede jaar van de zeven jaren van hongersnood. Staat erbij, staat druk erbij. In het tweede jaar van de zeven jaren van hongersnood. Maar profetisch zijn de zeven jaren maar 3,5 jaar. Want je moet het door twee delen voor de profetische toepassing. En dus profetisch ook is het tweede jaar van de zeven jaar hetzelfde als het eerste jaar van de 3,5 jaar. Heb je dat? Dus gewoon daarvan veronderstel ik of geloof ik, dat ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Hè? Maar ik denk dan dus dat de Heer zich bekend maakt in de woestijn, dus in het eerste jaar al van de grote verdrukking, aan de gelovigen die daar in Petra verzameld zijn. Ik heb er trouwens jaren geleden op dezezelfde plek in onze eerste zomerconferentie aan deze plaats over gesproken. Naar aanleiding van de geschiedenis van David en Absalom. Maar goed, daar zijn banden van wel. Dat even terzijde. Maar inderdaad, de Heer verschijnt dus in Edom. Het overblijfsel wordt verzameld in Edom. En vanuit Edom komt de Heer. Zal de doorbreker doorbreken. Peres heet hij dus gewoon, de breuk. He, ja, wat is het? Micha 3, geloof ik. Dan zal de doorbreker vanuit Petra, en dus vanuit Edom, gaan naar Jeruzalem en naar Palestina. Dat is de gedachte. Zodat het noemen van Edom in deze geschiedenis niet zo vreemd is. Het is de aanduiding dus toch van de tegenwoordige tijd waarin de Heer werkt niet in Jeruzalem, maar erbuiten. Oftewel niet in Juda of Israël dan in die betekenis, maar daarbuiten, namelijk in de gemeente. En daarom Peres Uza en daarom Obed Edom, de Gettiet. En dan staat er in vers 11 en van 2 Samuel 6, en de ark des Heren bleef of woonde, dat is hetzelfde, verbleef. De ark des Heren bleef in het huis van Obed Edom, de Gettiet, 3 maanden. En na de 3, of op de 3 eigenlijk, in de 3e maand, werd de ark alsnog naar Jeruzalem gebracht, waarbij die 3 inderdaad staat voor de tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, na 2 en op de 3e, of in de, laat ik het anders zeggen, in de 3e maand, werd dus inderdaad die ark overgebracht naar Jeruzalem, want dat is het dan. Twee of drie is het dan. Want drie staat voor dood en opstanding, weet je wel. Maar diezelfde drie staat voor onze tegenwoordige bedeling.